Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen alles uit de kast om Rusland te dwingen om met de oorlog te stoppen. Maar de grote vraag is alleen, realiseren we hiermee wat we willen? Is Poetin onder indruk? Of kan een en ander ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden, economisch hard getroffen worden of in een oorlog getrokken worden zelfs. Dat vraag ik deze week aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogseconomie. En vandaag doe ik dat met Allard Kastelein. Hij is de president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam. De grootste haven overigens van Europa, met 130.000 schepen per jaar, ruim 500.000 werknemers en 3.000 bedrijven. Goed voor 8,2% van het BBP over economie gesproken. Allard, fijn dat je weer bij ons terug bent.
Graag, goedemorgen.
Voordat ik het met je ga hebben over de actuele situatie in de Rotterdamse haven, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Sinds de oorlog denkt iedereen natuurlijk in scenario's. Wat is het worst case scenario waar jij over nadenkt?
Het worst case scenario zou zijn een totale boycott van de Russische goederen. En daarmee een boycott van Rusland naar Europa toe. En dus een boycott voor Europa betreffende energiebronnen. 40% van al het gas komt uit Rusland voor Europa. In Nederland is dat ietsje minder, 20%. 30% van de olie komt uit Rusland. En dat heeft een na-el-effect als dat zou gebeuren, die echt serieuze en ernstige consequenties met zich mee zou brengen.
Ja, welke ernstige consequenties moeten we dan rekening mee? Want soms realiseren we het ons niet. Hè? CPB-nieuws vandaag geeft dan wel weer aan, Nederland zou echt bovengemiddeld getroffen worden. Maar dat zit nog niet helemaal in de hoofd, heb ik het idee.
Nee, we denken dan vaak dat laten we stoppen met producten. En overigens, laat ik vooropstellen dat de humanitaire tragedie natuurlijk bovenaan in mijn gedachten staat. En dat we alles moeten doen om Oekraïne te helpen en Rusland in die zin te straffen. Maar we bereiken er niet zoveel mee als de consequentie is dat we niet alleen Rusland straffen, maar heel Noordwest-Europa straffen en op een wijze waarmee economieën onderuit gaan en bedrijven failliet gaan. Want we zijn zo verknoopt dat je kunt wel misschien hier wat gas of olie vervangen, maar dat geldt niet voor heel Europa. Dat is te groot. Rusland is een te grote partij om ineens weg te laten vagen in dat soort bronnen. En dan gaan fabrieken, die vallen stil. En dan vallen productieprocessen gaan niet meer door. En dan
zou de Rotterdamse haven er ook door stil komen te liggen?
Nou, we komen niet stil te liggen. Nu is zo'n 13% van al het volume wat door de Rotterdamse haven heen gaat, is Rusland gerelateerd. Nou, dat is een klap. In COVID gingen we 8% naar beneden. Dat is ook een klap. En 13% kan je wel hebben. Maar de Rotterdamse haven is natuurlijk een logistieke knooppunt voor heel veel bedrijven en consumenten om te kunnen opereren, functioneren, zodat er goederen en voedsel op de planken kunnen liggen van de supermarkt, of dat bedrijven bevoorraad worden met de spulletjes die ze moeten hebben om een product te maken. Mm-hmm. En als daar één radartje van stil komt te vallen, dan kan natuurlijk een heel proces stilvallen.
Ja. Maar jullie gebruiken zelf natuurlijk ook energie, hè, in de haven. Jullie hebben daar ook allemaal bedrijven die moeten blijven draaien en daar ook de energie voor nodig hebben.
Ja, dat klopt. En de inschatting is, maar dit is allemaal scenario denken, dat is geen wijsheid. Maar de inschatting is dat een aantal producten, dat daar wat voorraad van is. Hè. We hebben natuurlijk een strategische olievoorraad. In 1973, na de oliecrisis, met de boycott van het Midden-Oosten, hebben we afgedwongen dat er een strategische olievoorraad is van zo'n 90 dagen. Dus je kan zeggen, nou, olie stoppen we uit Rusland en dan dat zouden we moeten kunnen redden. Even hypothetisch. Mm-hmm. Gas is veel moeilijker. Er is minder gasvoorradig. Rusland is een te grote leverancier. Dus als je dat zou stoppen, dan kom je onmiddellijk in het scenario, wat we in Nederland natuurlijk lastig vinden. Kan je extra gas vinden op de wereldmarkt? Mm-hmm. Moeilijk. Kan je extra produceren in Nederland? Buiten de velden op de Noordzee, niet morgen. Kan je extra gas morgen in Groningen produceren? Ja. Nou, we weten allemaal hoe moeilijk dat dossier ligt. Ja. Dus je komt voor allerlei hele lastige keuzes te staan.
Ik heb er zometeen ook nog een mooie kettingvraag over, maar dat komt zometeen wel. Tweede wat ik van je wil weten. Jij moet alles coördineren natuurlijk, wat er gebeurt. Nou, hebben jullie heel veel op het bordje al gehad, hè? Door de COVID-maatregelen zijn er al tal van problemen geweest die jullie moesten oplossen. Het Suezkanaal, de stremming daar, overigens vandaag precies een jaar geleden. Hoeveel ingewikkelder is jouw baan geworden?
Nou, het hele wrange is dat natuurlijk zo'n beetje op de dag dat de COVID-maatregelen werden vrijgelaten, we de Oekraïne-crisis kregen.
Exact.
En wij hebben in het havencomplex ons uiterste best gedaan met alle mensen en alle kwaliteiten en capaciteiten van de bedrijven en de mensen die daar onderdeel van uitmaken om die logistieke keten in stand te houden tijdens die COVID-crisis en ook tijdens de Suezkanaalstremming. En eigenlijk diezelfde groep mensen, heel wrang, heb ik dag 1 van de Suezkrisis weer bij elkaar geroepen. En we hebben nu het Oekraïne-overleg in plaats van het COVID-overleg of het Suez-overleg. Maar het zijn dezelfde mensen. Dus we zijn redelijk ervaren geraakt, heel wrang gesproken, om te kijken waar zitten de pijnpunten in de hele keten. Zijn het mensen, zijn het goederen die vaststaan, zijn het bedrijven die geen ruimte meer hebben om de containers van A naar B te bewegen? Hoe gaan we dat oplossen? Kan de douane helpen? Kunnen wij helpen? Dus diezelfde groep mensen met wie we al 2 jaar in een soort crisisoverleg zaten, is
jullie
er bij
waren
elkaar.
Eigenlijk wel warm gedraaid, dus dat is dan het enige voordeel. Dat gewoon loopt. Zometeen gaan we nog verder over andere worst case scenario's ook praten. Hè. Bijvoorbeeld cyberaanvallen, militair doelwit voor een belangrijke haven als de haven Rotterdam. Maar dat komt allemaal in het tweede deel van ons gesprek. Maar als je dan nu even kijkt naar de acute problemen die jullie hebben. Wat zijn die acute problemen?
Nou, de acute problemen zijn dat er bepaalde goederen niet naar Rusland mogen. En dat zijn goederen die twee vormen van gebruik kunnen hebben. Namelijk een consument kan het gebruiken, maar het kan ook ingezet worden voor de militaire doeleinden. Dat dual purpose of dual use noemen ze dat. Dus die goederen die daar mogelijk voor kwalificeren, moet je allemaal controleren. Dat betekent dat het hele efficiënte proces van een binnenvaartschip of een truck komt met een container, die gaat naar een terminal, dat wordt op een schip geladen, het schip vaart weg. Dat hele efficiënte proces, daar is nu een kink in de kabel gekomen. En daar moet je ruimte creëren om die containers opzij te zetten. Dan moeten die containers geïnspecteerd worden. Als er iets in zit wat niet naar Rusland mag,
door de douane, neem ik aan.
Door de douane, die doen dit. Dus dat geeft allerlei stremmingen, files in het proces. En het lastige in de containerwereld is dat als zo'n terminal een dusdanige file krijgt dat er een soort infarct ontstaat op de weg, dat het helemaal vaststaat, dan is het onwaarschijnlijk lastig om dat weer los te krijgen. Dus we doen er alles aan met de terminals, met de douane, met de verladers, met de ruimtes die we hebben, om te voorkomen dat het helemaal vast komt te staan. Want er komt niet alleen die containers vast te staan die naar Rusland moeten, maar er komt alles vast te staan.
Ja.
En dan
want het is gewoon een proces, zo'n logistiek proces. Alles is heel nauw op elkaar aangesloten. Ja. Dus als er 1 container stil komt te staan, dan is dat niet zo'n probleem.
Gelukkig ietsje meer dan 1. Maar
hoeveel staan er nu stil?
Nou, er staan een aantal duizend staan er stil. En of die worden gecontroleerd en die worden weer vrijgegeven. Dus er is een beperkte hoeveelheid waar dit om gaat. Maar er is weinig marge in het proces. En dat komt gewoon omdat we heel vol zitten. Een hele grote haven zijn, heel efficiënt zijn. Heel veel rederijen verkiezen Rotterdam. Omdat het zo efficiënt gaat. Ja, als daar dus ineens een ander proces ingevoerd moet worden, van de een op de andere dag, waarbij ook de douane natuurlijk moeite heeft om alle mensen te vinden. Want we hebben weliswaar COVID-maatregelen zijn verdwenen, maar best veel mensen zijn ziek en zitten thuis vanwege.
Ja, dus overal hebben we personeelstekorten.
Ja, dus ook. Het is spannend. Ja. Het is gewoon spannend.
Is het personeelstekort eigenlijk ook nog groter geworden door Oekraïne en Rusland? Ik las ergens dat er bijvoorbeeld de schepen heel veel gebruik maken van Oekraïens en Russisch personeel.
Ja, nou ja, die zitten nog wel aan boord. Wat lastiger is dat er geen bemanningen meer gewisseld kunnen worden, want er wordt niet meer gevlogen op Rusland. Dus stel dat in een rederij een Oekraïense of een Russische bemanningsploeg had en die in Rotterdam gewisseld zouden moeten worden, ja, dan kan dat eigenlijk niet meer. Dus er zit ook daar weer een humanitaire kant aan. Wat je het meeste merkt is dat er veel vrachtwagenchauffeurs eigenlijk uit het systeem zijn verdwenen. Omdat er veel vrachtwagenchauffeurs uit de Oekraïne kwamen en daar zijn veel van teruggegaan naar hun land om te helpen in de oorlog. Dus daar, en we hadden al een tekort aan mensen in het havencomplex. We hadden zo'n 8.000-9.000 vacatures. Mm-hmm. Dus dat doet ook nog eens een keer extra pijn in het proces.
Nou zeg je, dat infarct moeten we ten alle tijden voorkomen. Maar die oorlog is nog lang niet voorbij. En er zijn steeds meer bedrijven ook die zeggen, joh, we willen niet meer een bepaalde relaties. Dat moet zich opstapelen ergens.
Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Omdat je ook ziet dat bedrijven terughoudender worden om zaken te willen doen met Rusland. De regering heeft natuurlijk boycottmaatregelen aangekondigd en afgekondigd, maar je hebt ook al rederijen die zeggen, we varen niet meer op Rusland. Je hebt bedrijven die zeggen, we kopen niet meer van Rusland. Dus er vindt ook al een organisch proces plaats, waarbij de bedrijven eigenlijk anticiperen op de lastige uitdagingen en daarmee mede helpen voorkomen dat het...
Dus je verwacht eigenlijk niet dat het echt helemaal gigantisch gaat vastlopen?
Nee, dat sowieso niet, omdat wij... Ja, dat klinkt natuurlijk misschien wat pedantisch, maar we hebben hele hoge kwaliteit mensen en iedereen doet zijn best om dat hele Rotterdamse proces goed draaiend te houden, zodat hier op de winkelplanken de goederen kunnen blijven liggen. Dus ik verwacht dat we dit ook te baas kunnen, zoals we COVID en Suezkanaal ook te baas zijn gekomen.
Iets anders is de effecten in Oekraïne. Daar zijn natuurlijk ook havens. De Nederlandse boer in Oekraïne, Kees Huizinga, vertelde bij Jinek dat er een grote voedselcrisis aan zit te komen. Hij zegt er liggen nu nog voorraden, maar alle exporthavens in Oekraïne zijn al dicht. Is het aannemelijk dat we echt een mondiale voedselcrisis gaan krijgen door havens die daar plat liggen? Ik weet, je bent niet de havenbaas daar, maar je hebt natuurlijk wel kennis hoe zo'n knooppunt natuurlijk werkt.
Nou ja, ik denk dat het reëel is dat je kunt aannemen dat er weinig schepen vanuit de Oekraïne zullen vertrekken. En Oekraïne is niet alleen een voedselproducent, maar er wordt ook veel kunstmest geproduceerd, net zo goed als dat in Rusland gebeurt. Mm-hmm. En als die kunstmestmarkt, dat geldt natuurlijk bij al die systemen die naadloos op elkaar aangesloten zijn. Als daar een disruptie komt, als er niet meer voldoende kunstmest naar de Afrikaanse en voedselproducerende landen kan gaan, dan kan het zomaar zijn dat de hoeveelheid voeding en voedsel dat geproduceerd wordt wereldwijd in elkaar klapt. Ja. Ik heb daar scenario's van gelezen dat het met 50% naar beneden zou kunnen gaan. Dus dan moet je voorstellen dat je
50%.
Een boycott kan hebben van goederen, wat we eigenlijk zouden willen, want we willen Rusland pijn doen. Maar dat zou als ongewenste consequentie kunnen hebben dat er veel minder voedsel geproduceerd wordt wereldwijd. Wat dan weer de consequentie heeft dat er mogelijkwijs honger fataliteiten
en dat
gaan
is natuurlijk
optreden.
Direct weer een bedreiging voor wereldvrede.
Ja, dat is het ook. Dat is dus we hebben ook echt wel een grote crisis die we heel slim moeten benaderen met z'n allen.
Maak je daar ook dan zorgen over? Maandag sprak ik met Rob de Wijk en die zegt we moeten echt ook een derde wereldoorlog zeker niet uitsluiten. Dat is echt nog een serieuze optie vanwege al dit soort indirecte effecten die enorme heftige impact kunnen hebben.
Ja, dat doe ik ook. Want dan lees ik vanmorgen weer in de krant dat Belarus overweegt om mee te doen. En dan lees ik vervolgens in dezelfde krant of een andere krant dat de woordvoerder van Poetin het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit. En dat er gespeculeerd wordt dat hij chemische wapens gaat inzetten. Het is oprecht een hele grote crisis. Ik vond het. Ik reflecteer het erop. In 89 waren we allemaal stonden we te juichen dat de Berlijnse muur viel. En dit is eigenlijk de omgekeerde wereld. Weet je, we zitten nu. Juist weer terug naar die spanning, juist weer terug naar een conflictmodel, juist weer terug naar een ongewisse toekomst met significante implicaties.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Allard Kastelein, de baas van de Rotterdamse haven. De Rotterdamse haven verwerkt jaarlijks ongeveer 62 miljoen ton aan goederen die gerelateerd zijn aan Rusland. Laten we iets dieper daarop ingaan, hoe afhankelijk we eigenlijk ook van ze zijn. Om wat voor goederen en handel gaat het met name?
Het gaat voor een groot deel om energieproducten, dus olie, gas, kolen. Het gaat daarnaast om consumentenproducten uiteraard en om metalen die onder andere bijvoorbeeld gebruikt worden in het maken van windmolens of batterijen waar dus heel veel fabrikanten in West-Europa gebruik van maken.
Ja, want dat geeft ook, dan kom je ook weer bij dat CPB-nieuws natuurlijk uit dat het gewoon heel veel effecten kan hebben ook voor de supply voor bepaalde bedrijven. Als we kijken naar jullie omzet gerelateerd, want je noemde net al even een omslag van 13%, als ik me goed herinner. Maar wat voor omzet komt daarbij kijken?
Zo'n 30 miljard plus ongeveer.
Is dat dan veel voor jou? Noemt het een beetje zo?
Nee, natuurlijk is het veel. Het is veel geld. Maar kijk, wij maken ons zorgen zoals we allemaal in Nederland ons zorgen maken. En het bedrijf redt het wel, de haven redt het wel. Zelfs in het meest negatieve geval blijft die haven draaien en blijven boven water. Maar het zijn forse bedragen, forse volumes, significante implicaties.
Ja, en als je dan hoort dat onze premier zegt we moeten zo snel mogelijk af van het Russische gas, wat denk je dan?
Ja, dat ben ik. Daar kan ik me in vinden. Maar laten we dan niet vervolgens dat interpreteren als dat morgen mogelijk is. Daar moet je enorm veel aan doen.
Laten we dan meteen de kettingvraag erbij pakken. Want dat is een mooi bruggetje. Gisteren sprak ik met onze eigen huiseconom Han de Jong. En hij had deze kettingvraag voor jou.
De vraag die ik aan hem wil stellen heeft te maken met ook inderdaad van weg van het Russische gas. Nou, zelf de productie verhogen is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is gas laten aanvoeren in de vorm van LNG. Maar het probleem is dat we daar eigenlijk de infrastructuur niet voor hebben. Dus mijn vraag is, hoe snel kunnen we de infrastructuur in haven uitbreiden om dat Russische gas wat we nu via de pijpleiding krijgen helemaal te vervangen door LNG-import. Hoe lang gaat dat duren?
Ja, nou, ik denk dat op relatief korte termijn we de infrastructuur kunnen uitbreiden, extra capaciteit kunnen bijzetten om zeg maar komende winter van het Russisch gas af te kunnen zijn in Nederland. Maar dat geldt niet voor Noordwest-Europa. En we hebben net al even eerder geconcludeerd dat we zo verbonden zijn met elkaar.
Dus we kunnen niet alleen vanuit ons eentje denken.
We kunnen niet alleen vanuit Nederland denken. Dat is precies mijn punt. En we kunnen wel denken, goh, wat goed, wij zijn nu vrij van Russisch gas. Maar als dat betekent dat de Belgen en de Duitsers twee keer zoveel Russisch gas nodig hebben, dat schiet ook niet op. Dus we zullen als Noordwest-Europa met hele specifieke, concrete plannen moeten komen die invulling geven aan dat minder afhankelijk zijn van Russisch gas. En liefst helemaal geen Russisch gas gezien de situatie. En tegelijkertijd die verduurzaming vormgeven. Want als we teruggaan naar het oude fossiele tijdperk, dan verliezen we zowel economisch goede progressie, en we verliezen milieuprogressie. Dus dat moeten we niet willen.
Nee, maar het geeft aan dat het allemaal heel ingewikkeld is. Want ik denk dan even aan de infrastructuur. Ik bedoel, je kan wel LNG van bepaalde landen gaan halen. Welke landen komt dat ook weer vandaan?
Nou, LNG komt uit het Midden-Oosten, maar komt uit Afrika, komt uit de Verenigde Staten, komt dus uit Rusland. Dus er zijn diverse landen waar LNG vandaan komt. Maar daar heb je natuurlijk schepen voor nodig. En die schepen moeten dat gas dan van A naar B brengen. En dan moet het ergens opgeslagen worden. Het komt zwaar gekoeld aan. Moet het verwarmd worden. En dan moet het weer gas gemaakt worden, om zo maar te zeggen, om het in het aardgassysteem te kunnen gebruikt te kunnen worden. Dus daar heb je veel partijen voor nodig. Maar nogmaals, Rusland is echt mondiaal een hele grote energieleverancier. Zit in de top 10 van de grootste energieleveranciers ter wereld. Mm-hmm. En je kunt met zo'n 10%. Je kan niet eens 10% van de energiemarkt mondiaal weg laten vallen.
Nee, want wat zou als je de infrastructuur, die moet er natuurlijk op aangepast worden om zoveel LNG te verwerken en de beschikbaarheid van LNG, hoeveel zou je dan eigenlijk kunnen oplossen qua percentage?
Nou, ja, op termijn heel veel. Maar morgen
niet. Morgen, nee. Morgen, dat gaat echt om hele kleine percentages.
Er zit gelukkig wel wat extra capaciteit in de markt. Maar diezelfde olie- en gasmarkt die waar al die bedrijven zitten die produceren, die hebben natuurlijk geconcludeerd dat er een energietransitie aan de gang is. Dus er is ook minder geïnvesteerd in het produceren van olie en het produceren van gas. Er wordt ook minder geïnvesteerd. Dus er zit niet heel veel vet in die markt. Het is niet zo dat je ineens een laadje opentrekt en het volume van Rusland in een ander land vindt.
Nee, en vind je dat ergens ook frustrerend? Want je hebt ook heel lang voor Shell gewerkt. Ben al heel lang met die verduurzaming bezig, nu ook bij de Rotterdamse haven, dat we daar, ja, dat we dat allemaal zo vooruit hebben geschoven en zo'n naïviteit rond dat gas hebben gehad ook.
Nou, ik denk wel dat we achteraf moeten constateren dat waar in 1973 we heel slim hebben bedacht dat er een strategische olievoorraad moet komen, zodat je nooit meer afhankelijk bent van een bepaalde regio met een boycot. Dat we toen we hebben besloten om Groningen in te sluiten, dus te stoppen met produceren van Groningen, hebben we collectief niet nagedacht waar gaan we nou een strategische voorraad vandaan halen als het ineens verkeerd loopt.
Nee. En je voelt nu door alles heen ook de emotie en ook de politieke emotie om de gaskraan in Groningen weer aan te zetten. Maar ik denk, als je alles tegen elkaar moet afwegen, komen we dan niet gewoon bij het punt dat we dat gewoon moeten doen? Want er wordt van alles geroepen over LNG, maar dat is niet realistisch. Daarmee hebben we de problemen morgen niet opgelost. Intussen zijn er een heleboel mensen die gewoon de energierekening niet meer kunnen betalen. Hoe moet je die afweging maken?
Ja, die is ook heel lastig. Maar laten we het nog even vooropstellen. Er is nog geen probleem.
Nee.
Rusland blijft gewoon leveren, krijgt daarvoor geld.
Ja.
Vinden we heel vervelend met z'n allen. Maar is misschien wel een noodzakelijk kwaad in deze. Want je wilt het ook niet zo laten escaleren. En dit is voor de politiek, niet voor mij, als man van het Rotterdamse havenbedrijf. Maar je wilt het ook niet zodanig laten escaleren dat er of als ongewenste consequentie veel hongerdoden vallen of anderszins. Of dat Rusland zich zo in het nauw gedreven voelt dat er nog grotere politieke en
militaire conflicten. Ja, want dat is jouw worst case scenario waar je over nadenkt.
Het conflict is al erg. Maar het kan nog wel erger.
Ja, en dat is dus de spagaat, hè, dat merk ik deze hele week. Oorlogseconomie. Je moet dus economisch bepaalde afwegingen maken, omdat dat zoveel impact kan hebben. Ook gewoon op wereldvrede, op een mondiale voedselcrisis, op al die zaken die we net hebben behandeld. En daar moet je dus tussen balanceren. Terwijl je aan de andere kant denkt, we moeten gewoon ingrijpen.
Absoluut. Dat je onderbuikgevoel zegt, ik wil ingrijpen, ik wil hard ingrijpen, ik wil meer ingrijpen en ik wil dat het stopt. De realiteit is dat dat niet zo werkt.
En is dit ook wat je bijvoorbeeld tegen FNV Haven zegt, die zeggen van, wij willen geen Russische schepen meer hebben. En je hoort heel veel van dat soort opmerkingen, die ook heel goed te begrijpen zijn.
Nou, dat is inderdaad ongeveer de dialoog die ik heb met FNV Haven. Dus ik heb sympathie voor de emotie en voor de ambitie en wat ze eigenlijk zouden willen bewerkstelligen. En tegelijkertijd vind ik dat we moeten waken voor dergelijke drastische maatregelen, dat we ons eigen beleid gaan maken. Onze overheid, onze regering heeft contacten met al die andere landen en die kijken over onze grenzen heen. We moeten niet alleen in ons achtertuintje denken. We moeten dit als een groot regioprobleem zien. En dan moeten ook de mensen die daar aan de knoppen zitten de uiteindelijke besluiten nemen.
En hoe komt dat dan aan bij de FNV Haven?
Nou, die begrijpen dat ook wel. Die hebben er ook wel sympathie voor. En tegelijkertijd heb ik ook weer begrip voor het feit dat zij vanuit de onderbuik zeggen, ja, maar eigenlijk wil ik geen Russisch schip meer afhandelen.
Ik praat zo meteen verder met Allard Kastelein, president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam. En dan komen we over een ander belangrijk issue te spreken, namelijk de cyberveiligheid van de haven Rotterdam. Want denk maar even terug aan een paar jaar geleden, toen ging het vreselijk mis. En dat moet ook een worst case scenario zijn waar Allard over nadenkt. Blijf luisteren.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Gisteren was onze eigen huiseconoom Han de Jong bij mij te gast. Hij denkt dat we geen langdurige recessie tegemoet gaan, zoals er wel door andere economen wordt beweerd. Wil je weten hoe dat zit? Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Allard Kastelein, president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Allard, namelijk de toekomst van de Rotterdamse haven met alles wat er nu allemaal speelt. Wat is er nodig? En de cyberveiligheid van de haven Rotterdam. Want ook dat kan onze economie natuurlijk ontzettend gaan raken. Laten we met het laatste beginnen. Net in de break zaten wij samen naar CNN te kijken. En toen kwam Biden weer met de waarschuwing voor cyberattacks. En dan ben je daar meteen mee bezig, merk ik.
Ja. Dat is een grote zorg. Niet alleen staan de kranten er vol. Wij, Rotterdamse haven is kritische infrastructuur voor Nederland. Hebben we al even aangestipt. Hè. Zo'n beetje alles wat je in je huis, je auto of je studio ziet om je heen komt via die Rotterdamse haven binnen of gaat ergens anders naartoe.
Ik geloof zo'n 70-80%.
Ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Echt onwaarschijnlijk. Als je in je huis om je heen kijkt of in je bureau, in je kantoor, dan komt bij wijze van spreken alles heeft dan een oorsprong of vindt ergens een weg via die haven. Dus een cyberattack waar dat proces stilgelegd wordt, of een deel van dat proces, kan ongelofelijke implicaties hebben. We hebben een paar jaar geleden gezien, toen een van de containerterminals een cyberattack moest doormaken.
En 2017 was dat, ja.
Dat brengt onwaarschijnlijke schade met zich mee.
Hoe groot was die schade, om dat toch weer even in herinnering te brengen?
Nou, dit was de containerterminal van APMT. Dat is een dochteronderneming van Maersk. En zij hebben een schade geleden, volgens eigen gepubliceerde cijfers, tussen de 250 en 400 miljoen euro. Maar dat is op mondiale basis, want hun hele mondiale operatie lag daarmee plat.
Ja, dus echt gigantisch. En ook weer hoe je alles aan de praat krijgt. Hè? Ik bedoel, op het moment die cyberattack, trouwens, die kwam uit Oekraïne, hè?
Ja, die kwam via het achterdeurtje bij Maersk. APMT kwam die uit Oekraïne met een download van een programmaatje op middernacht. En toen was ineens alle pop aan het dansen.
Ja, hebben we toen met z'n allen, even los wat jullie daarin hebben gedaan, hebben we toen met z'n allen goed beseft dat dit een voorbode is voor wat er kan komen?
Wij zeker wel. Dat durf ik hand op hart te zeggen. Wij hebben ons als bedrijf daarvoor al, maar zeker ook weer gevoed door dit incident. Zetten we ons in dagelijks om te zorgen dat we die aanvallen kunnen tegengaan. Of dat we ze vroegtijdig identificeren en dat we ze vervolgens weer adresseren. Dus we doen er alles aan, inclusief 24 uur per dag bewaking, monitoring. Proberen door de goede hackers te laten hacken. Dus wij als bedrijf zetten ons er absoluut voor in dat we te alle tijden kunnen opereren. Helaas kan ik dat niet zeggen voor elk bedrijf in het havencomplex. We hebben een overlegorgaan gecreëerd waarbij we de informatie delen met de bedrijven.
Heet FERM, hè?
Ja, dat heet FERM. En dat is dus erop gericht om kritische cyberinformatie met elkaar te kunnen delen, die wij weer van het Nationale Centrum voor Cybersecurity krijgen. Maar goed, er zijn helaas maar zo'n 35 bedrijven van lid geworden.
Ik kan ze niet, 3000?
Ik kan ze niet verplichten lid te worden.
Van de 3000
dus. Ik doe elke keer een oproep. Ik doe vandaag weer een oproep. En het kost helemaal niet zoveel veel. Want daar gaat het helemaal niet om. Maar als ze lid zijn, dan kunnen wij de informatie delen die wij van het Nationale Centrum krijgen. En dat mogen we anders niet. Dat mag wettelijk niet. Dus wij zouden er goed bij gesteld staan als er veel meer bedrijven zich zouden willen aanmelden. Omdat ze toch onderschatten hoe gevaarlijk dit kan zijn.
En zijn dat dan ook veel MKB-bedrijven die daar tussen zitten? Want eerder heb ik met de baas van de MIVD hier gesproken. En trouwens ook met de AIVD. En die maken zich heel erg zorgen over die groep.
Helemaal eens. Ik maak me veel minder zorgen over de grote multinationals. Die onderkennen hoe belangrijk dit is. Die hebben dezelfde professionele houding als wij hebben. MKB onderschat vaak wat dit allemaal kan betekenen. Wat het kan betekenen voor hun bedrijfsvoering. En dan kom je weer op dat punt dat als alles als een mooi radarwerk in elkaar draait, als er dan één radartje, dat kan een MKB-bedrijf zijn, uit stilvalt, ja, dan kan dat heel veel na-el-effecten hebben op andere partijen in diezelfde keten.
Maar als je ziet wat er allemaal op het spel staat, hè, moet er niet ook dat soort partijen een keer gedwongen worden? Want je zegt dat kan niet. Maar ja, weet je, ik bedoel, het gaat over onze nationale veiligheid ook.
Ja, maar ja, dat kan ik niet. Laat het
nee,
zo zeggen.
Dat snap ik, maar dat,
dus wij doen die oproep. We moedigen mensen aan, we communiceren daarover, we roepen ze bij elkaar, we organiseren bijeenkomsten en we doen er alles aan om partijen hier van op de hoogte te brengen en zich bewust te laten zijn. En hopelijk gaat dit leiden tot een meer eensgezinde aanpak.
Ja.
En daarmee een robuustere haven.
En jij benoemde eerst jouw worst case scenario is zo'n Russische energieboycott. Hè? Dat heb je helemaal uitgelegd hoe dat zit. Maar dit lijkt me ook echt een nachtmerrie. Ja, je bent hier natuurlijk scenario's voor aan het maken.
Ja. Nou, dat doen we dus. En of we maken onze systemen zo dat we extra systemen hebben. Eén systeem valt weg omdat het aangevallen is. En dan heb je een ander systeem wat je dan weer helpt. Reservesystemen. Dus dat hebben wij denk ik goed op orde. En omdat die multinationals ook zo goed georganiseerd zijn, heb ik dus vertrouwen dat de grote klappen er niet zullen komen. Maar kleinere effecten kan je wel degelijk meemaken als daar ineens een massale cyberaanval uit Rusland zou komen. Betreft natuurlijk de hele nationale economie. Hè. Dat is niet alleen een haven. Ik maak me zorgen over die haven. Ik ga over die haven. Maar het betreft natuurlijk alles. Het kan als betalingsverkeer zijn, kan telefonie zijn, kan energie zijn naar je huishouden. Dat kan natuurlijk heel veel effect hebben.
Nou, heb ik begrepen dat de Rotterdamse haven wil dat er een digitaal luchtafweergeschut tegen Russische aanvallen komt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, niets anders dan wat ik net schetste. Dat we zeg maar, voor de kritische systemen het zo hebben ontwikkeld dat we maximaal gesteld staan om aanvallen tegen te gaan. En dus dat je de professionaliteit, de systemen, de extra capaciteit in de systemen, de reservesystemen, de aanvallen op de systemen, dat je dat echt allemaal goed gecoördineerd begeleid en paraat hebt voor elke aanval die eventueel zou kunnen komen.
Maar ik heb eerder ook de kritiek gehoord dat het Nationaal Cybersecurity Center alleen bepaalde bedrijven informeert. Vooral de overheidsdiensten en vitale organisaties. Zou dat niet toch wat breder getrokken moeten worden?
Nou, dat zou onze steun hebben. Dat hebben we ook verzocht aan het Nationale Centrum. Die mogen dat nu wettelijk niet. Dus hiervoor geld willen wij het kunnen delen, die informatie die wij krijgen van het Nationale Centrum. Dan moeten die bedrijven lid zijn van onze organisatie, van de FERM. Dan kunnen we delen. Als ze niet lid zijn, dan mogen we het niet delen. Want je kunt natuurlijk ook voorstellen dat als bedrijven, je wilt natuurlijk ook alle informatie die het Nationale Centrum krijgt, wil je ook niet zomaar in de krant publiceren. Want daar heeft de vijand potentieel weer wat aan.
Dus daar zitten die afspraken ook binnen het FERM worden dan gemaakt.
Ja, dit moeten niet we moeten niet te naïef zijn om te denken, nou, we publiceren het op een website en iedereen kan er naar kijken en dan komt alles goed. Nee, want dan wordt het weer tegen je gebruikt.
Vlak voor de oorlog waren grote hacks in de havens van Antwerpen, Duitsland, Brugge. Overleggen jullie als havenbazen ook internationaal?
Absoluut. We overleggen met die havens die je net noemt, maar we hebben via onze digitale afdeling en mensen hebben overleg met de grote havens wereldwijd. Dus ook bij wijze van spreken in andere werelddelen. Om in te schatten wat die dreigingen zijn. En gelukkig is het zo dat we allemaal tegen dit soort dreigingen zijn. Daar speelt geen enkel concurrentiebesef of zo. Als wij iets meemaken, dan deden we dat met Antwerpen. Als Antwerpen iets meemaakt, dan deden ze dat met ons. Betreft ook de bedrijven. Bedrijven die getroffen worden, zijn daar vaak ook toch wel. Natuurlijk moeten ze hun eigen zaken op orde krijgen, maar zijn zeer welwillend om te delen met wat er gebeurd is, zodat anderen daar weer van kunnen profiteren om te voorkomen dat het ook hen overkomt.
Oké, dus die gesprekken die zijn er wel. Iets anders is dat natuurlijk ook de haven in één keer militair kan worden. En dat de NAVO en Defensie eigenlijk de zaken over gaan nemen. Hoe worden daar de gesprekken over gevoerd?
Nou, het is al lange tijd zo dat de NATO gebruik maakt van de Rotterdamse haven om producten, materieel van A naar B te verplaatsen. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen dat er oefeningen plaatsvonden in de niet-oorlogstijd. Dat doen ze in meerdere havens. Het gebeurt ook via Vlissingen en dat zal ook via Antwerpen gebeuren. Dat gebeurt bij ons. Daar is in onze haven, grote haven, heel veel capaciteit. Maar stel dat de NATO zou zeggen, we hebben meer capaciteit nodig, dan is er ook een wetgeving waarbij de regering kan verordenen dat er extra capaciteit wordt vrijgemaakt.
Dat het gewoon een militair gebied wordt.
Dan krijgt het prioriteit. Hè? Want nu is het zo dat we het inplannen in de normale processen, maar dan zou het prioriteit krijgen en terecht. Dus dat kunnen we accommoderen. De haven is zo groot dat mocht daar ineens noodzaak zijn tot opschalen, dan kan het ongetwijfeld.
Maar dat speelt nog niet?
Speelt niet.
Heeft in het verleden gespeeld?
Niet bij mijn weten.
Afghanistan?
Nee, niet bij mijn weten. Nee.
Dat speelde niet. Nee. We hebben natuurlijk wel gezien bij de Oekraïense haven Odessa, die blijft redelijk buiten schot. Maar de andere havens die hebben echt grote problemen. Daar liggen Russische oorlogsschepen voor de kust. Ja, zijn dat ook dingen waar je over na moet denken?
Ja, en dat doen we ook. Maar ook onze militaire top denkt daarover na. Ik ben daar zelf met een vorm van regelmaat, moet je niet denken wekelijks, maar 1-2 keer per jaar betrokken, dat we met de militaire top overleggen van wat zijn nou de scenario's waarmee een haven kan blokkeren. Nou, heel banaal gezegd zou het kunnen zijn als de vijand een paar mijnen voor de inmonding van de waterweg legt. Want Nederland heeft geen mijnenjagers meer. Nou ja, hoe gaan we dan vinden waar die mijnen liggen? Dus ook dat soort scenario's bespreken wij met de militaire top. Want de regering, de overheid, inclusief de militaire top, is zich zeer wel bewust van de vitale rol van het Rotterdamse havencomplex.
Ja, en dan kom je eigenlijk ook bij een ander probleem wat Rob de Wijk ook adresseerde en wat natuurlijk meer experts hebben. We hebben dat zo uitgekleed met z'n allen. Het hele defensieverhaal. Je zegt nu, die mijnenjagers, die hebben we niet meer. We hebben alles zo uitgekleed dat we eigenlijk dus die vuist ook helemaal niet kunnen maken tegen Rusland.
Zeker niet alleen. Dat mogen duidelijk zijn. En die Oekraïne-crisis heeft natuurlijk ook gezien dat het debat rondom het percentage wat naar defensie moet gaan een heel ander debat is dan een paar jaar geleden. We hebben de ongelooflijke omslag gezien in Duitsland, waarvan de ene op de andere dag het hele Duitse volk en wij als buurlanden hebben gezegd, goed Duitsland, dit had je natuurlijk 10 jaar geleden niet kunnen bedenken. Dus die crisis heeft ook dit soort dingen weer helemaal op zijn kop gezet.
En dat is dan mooi richting de toekomst, maar dan heb je het ook alweer over 10 jaar voordat je dat een beetje op orde hebt, denk ik. Maar goed.
Transportreus Van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Later deze week ontvang ik de hoogste baas van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. Mijn gast vandaag is Allard Kastelein. Hij is de hoogste baas van het havenbedrijf Rotterdam. We hebben over heel veel zaken gesproken. Problemen die jullie hebben gehad. Stremming Suezkanaal, de COVID-maatregelen. En nu deze oorlog daarbovenop, wat tal van consequenties heeft. En wat we ook met z'n allen steeds in Nederland bespreken is compensatie voor allerlei problemen of het afwentelen op de consument, hogere prijzen. Hoe is dat bij jullie? Gaan de havenprijzen omhoog?
Nee, zien we geen aanleiding toe op dit moment.
Dus je bent heel kort hierover.
Ja, nee. Ja,
want jullie hebben december vorig jaar afgekondigd dat de haventarieven van de Rotterdamse haven de komende 3 jaar met gemiddeld 2,4% per jaar stijgen.
Ja, we proberen een gematigd prijsbeleid te voeren. Dat wil zeggen dat we meestal net onder de inflatie blijven. Zodat we zo concurrerend mogelijk kunnen zijn en de bedrijven in het havencomplex zoveel mogelijk kunnen helpen om zaken te doen. We hebben deze afspraak gemaakt. Die maken we altijd langjarig. Als het nou zo is dat we ineens in een hele andere inflatiepatronen voor langere tijd zitten, ja, dan zou dit ons pijn doen. Maar goed, wij houden ons denk ik aan de afspraken. Dus ik zie nu geen aanleiding om ook iets te heroverwegen.
Nee, maar het kan dus afhangen van de inflatie, of kan het ook van een andere zaken afhangen, bijvoorbeeld. Als er een cyberattack komt, dat kost natuurlijk gewoon heel veel geld.
Ja, maar wij zijn een gezond bedrijf en al het geld wat we verdienen geven we aan twee kanten uit. De ene is aan de aandeelhouder, die krijgt dividend. En het andere is dat we het allemaal investeren in het havencomplex, omdat het havencomplex zo professioneel, digitaal, wendbaar, energietransitie ontvankelijk te maken. Dus daar blijven we volop inzetten. Stel nou in een hypothetisch geval dat we niet voldoende geld meer zouden verdienen om die energietransitie vorm te geven of die digitale weerbaarheid te betalen. Ja, dan moeten wij terug naar de partijen met wie wij contracten hebben. Nou, dat zijn er heel veel. Dus ik hoop het eigenlijk zo te houden zoals het
is. En je zou het sowieso ook niet hier zeggen, hè, als je al in je hoofd al met prijs bezig bent.
Ik ben echt niet meer bezig.
Okay. Je noemde al eventjes duurzaamheid. Als we kijken naar de toekomst, ook van de haven, want jij moet natuurlijk zorgen dat alles goed op koers blijft met alle zaken die nu spelen. Zijn er dingen die we kunnen verbeteren richting de toekomst als het gaat over digitalisering, duurzaamheid, waardoor we niet meer in de problemen zitten waar we nu mee geconfronteerd worden?
Nou, wat enorm zou helpen is dat we beseffen dat als we collectief zouden beseffen dat we sneller tot besluitvorming moeten komen. De besluitvorming, de mogelijkheden zijn er. We kunnen heel goed de nieuwe waterstofimporthub worden voor Europa. En uit heel veel landen met wie we zaken willen doen. Want waterstof kan gemaakt worden in heel veel gebieden, in heel veel landen. Dus we hoeven niet afhankelijk te zijn van één land. We hoeven niet afhankelijk te zijn van één dictuur of dictatuur of regio. Dus we kunnen het uit heel veel landen halen. Daarom is het ook goedkoop beschikbaar voor de industrieën en de mensen hier in Nederland. We moeten het daarnaast ook lokaal maken. Maar we moeten niet denken dat we alles zelf kunnen. Hè, want je moet het ook uit de wereld durven betrekken. Dat kunnen we heel goed in Rotterdam, maar dan moeten we er wel vaart kunnen maken. Het is niet dat wij durven wel, wij willen heel graag. Ik was gisteren nog in Dubai om hier over waterstof te praten.
Ja, je bent net aangekomen. Heel veel dank dat je dan meteen naar ons doorgaat.
Vanmorgen.
Niet geslapen, hè, geloof ik.
Nou, weinig. Maar daar zie je dat er heel veel landen nu ook gespitst zijn om die waterstof naar hun eigen land te halen. En omdat er weinig is, moet je voorop willen staan, wil je je eigen toekomst kunnen definiëren. Wij willen dat graag. We hebben de kansen, we hebben de bedrijven, we hebben de mogelijkheden. Maar de wet en regelgeving moet dat ook toestaan. We moeten durven acteren. We moeten niet wachten tot alles op zijn plaats is. We moeten stikstofruimte creëren om de natuur te herstellen, maar ook om nieuw bouw en activiteiten mogelijk te maken. En als we te lang debatteren,
dan missen we eigenlijk weer de boot.
Dan mis je de grote boot. Dan krijg je een klein bootje.
Zien, hè, in die oorlog dat we zo afhankelijk zijn en dus niet over die verschillende zaken voldoende hebben nagedacht en een backup verhaal hebben.
Maar dat is precies mijn punt. Dat je dan moet uitkijken dat je niet vervalt in een reactie. We gaan het allemaal zelf doen. Dus we gaan meer hier maken. Want het is een mondiale markt. We zijn mondiaal met elkaar verknoopt. En dat is ook goed, want dat geeft die zekerheid. Dus als je het lokaal kan maken, moet je het doen. Maar je moet het ook betrekken uit de mondiale markt. We kunnen niet alles hier zelf willen hebben en denken dat we een muur om Nederland heen kunnen zetten en als we dat nou maar goed regelen, dat we met niemand hoeven te handelen. Zo werkt het natuurlijk.
Zo werkt het niet. Merk je trouwens in Dubai dat ze bezig zijn met het nieuws van de oorlog?
Nou, ik vind het dan opvallend dat wij natuurlijk anders tegen deze problematiek aankijken met veel meer emotie en met veel meer voorpagina nieuws dan je in het Midden-Oosten tegenkomt. Daar zijn ze, zeg maar, nemen ze een neutrale positie in. En verder merk je er eerlijk gezegd daar bijzonder weinig van.
Ja, gek is hoe zo'n wereld dan werkt. Goed, die verduurzaming die is dus heel erg belangrijk en dan moeten we sneller acteren. Digitalisering. Zou dat ook zaken kunnen oplossen waardoor we logistiek minder makkelijk vastlopen?
Nou, digitalisering gaat,
problemen.
Digitalisering gaat zeker de logistieke ketens versnellen, versimpelen, robuuster maken. Of het nou via blockchain is, of dat het is dat je allerlei inefficiënties uit het systeem gaat halen. Daar zetten we dus ook volop in om die logistieke processen te digitaliseren. Dat doen we met grote partijen, doen we met kleine partijen, doen we zelf, doen we mondiaal. De hele Brexit bijvoorbeeld hebben wij als Rotterdam heel goed kunnen oplossen. Omdat een dochteronderneming van ons Port-based, dus samen met de haven van Amsterdam overigens, heeft dat heel goed ingezet. En alle vervoerders en verladers kunnen via dat digitale platform hun documenten doen afhandelen met het Verenigd Koninkrijk. Dus daar zijn we goed op weg. En dat gaat zeker een deel van het probleem oplossen. Ja. Maar je hebt ook fysieke producten nodig.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer een zwakke plek. Want als je meer gaat digitaliseren, dan word je weer gevoeliger voor cyberattacks.
Ja, maar ja, je hebt mij nog nooit horen zeggen dat de oplossingen makkelijk waren.
Nee, precies. Je baan is er niet makkelijker op geworden. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Je hebt er eentje beantwoord, maar morgen heb ik weer een hele mooie gast. En dat is Annemarie van Gaal. Ze was heel lang ondernemer in Rusland en heeft daar nog steeds contacten. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, een beetje gerelateerd aan waar we het net even over hebben, dat in Dubai er toch anders tegen de problemen wordt aangekeken. Ik kan me voorstellen, als je daar gewoond hebt, gewerkt hebt, relaties hebt, vrienden hebt, dat je enorme vraag tegen je hoofd hebt, hoe het nou toch kan zijn dat lokaal in Rusland zo anders tegen het probleem wordt aangekeken dan wij er tegenaan kijken. Wij vinden het natuurlijk totaal te veroordelen. Maar dat merk je niet vanuit Rusland zelf. En in 2022, dat propaganda dus nog steeds zo'n ongelooflijke belangrijke rol kan spelen in dit soort conflicten, vind ik fascinerend. En ik ben benieuwd hoe
met
zij,
alle technologie die met we alle technologie, hebben om
mensen
al te bereiken,
het internet, ja. Alle informatie die je tot je kunt nemen en krijgen. Hoe zij dat zelf in de discussies, hopelijk met haar vrienden die daar nog steeds wonen, hoe ze dat bespreekt, wat ze daarvan voelt en wat ze daar hoort over. Ben ik gewoon fascinerend.
Mooie vraag, ga ik haar stellen. Vanuit die steeds ingewikkelder baan, want je begon een beetje te lachen van ja, ik zei ook niet dat het makkelijk was. Al die zaken die we hebben besproken, hoe zorg je dat je dat een beetje persoonlijk trekt?
Nou, ik heb ontzettend veel plezier in mijn baan. Ik vind het relevant. Het is economisch relevant, het is sociaal relevant, het is maatschappelijk relevant. Ik vind digitalisering ongelooflijk belangrijk. Ik vind energietransitie onwaarschijnlijk belangrijk. En ik werk met elke dag met bijzonder veel plezier aan wat ik doe. En ik probeer fit te blijven door te sporten en een beetje gezond te leven en er plezier in te hebben.
En je laat je ook niet gek maken of zo. Daar heeft een tikker ook wel. Je moet ook mentaal iets kunnen daarin.
Ik laat me gelukkig niet gek maken.
Nee. En je blijft tot zomer 2023. Hè?
Dat klopt.
Dus gaat nog even door.
Ja.
Ik wilde je hartelijk danken en dan spreken we elkaar vast voor die tijd nog een keer. Dank je wel, Allard Kastelein, de baas van de haven Rotterdam. En alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren van de Big Five. Je vindt de podcast in welke app je ook maar wil, je favoriete podcast-app. Maar blijf vooral live, zou ik je willen adviseren hier op deze zender. Want zometeen gaat Ivan Verrips weer praten over Rusland en Oekraïne natuurlijk. Maar ook vooral de effecten die we hier met z'n allen voelen en of je mensen moet compenseren. Dus zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.